voor degenen die dat willen, die kunnen opslaan. Johannes, het eerste brief van Johannes. Johannes heeft, als het goed is, 4 geschriften op zijn naam. Het is het evangelie naar Johannes, de 3 briefjes van Johannes en de openbaring van Johannes. En wij gaan lezen uit de eerste brief van Johannes, dus niet het evangelie, maar de eerste brief van Johannes. Eens even kijken. En we lezen daar in 1 Johannes 4, de eerste 3 versen. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan, en hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. Ja, heel eenvoudig. Als er mensen zijn die niet geloven, of die leerstellingen brengen waaruit blijkt dat zij niet geloven dat Jezus de Logos, waar alles door ontstaan is, mens is geworden, die geest, zegt Johannes, is niet uit God. Dat kun je meteen aan de kant schuiven. Dat is zeg maar het watermerk van het waarachtig evangelie, dat wij geloven dat het woord, de Logos, de intelligentie, de informatie die alles gemaakt heeft, dat die vlees geworden is, dat die mens heeft aangedaan. En ik heb al gezegd, het wilde niet zeggen dat de hemel leeg was, want God is geest. Hij kan zijn in de hemel, maar hij kan ook zijn tegelijk in een menselijke gedaante. En dat was hij in Jezus Christus. Beproeft de geesten. Welke geesten? Wel, geesten die zich in mensen ophouden. Want, heb ik hier geschreven als subtitel, beproef en toetsen, maar zoals de waard is, zouden wij zeggen, vertrouwt hij zijn gasten, maar ik heb het spreekwoord wat aangepast. Zoals de waard is, zijn zijn gasten niet altijd. En ik kan als voorbeeld gebruiken het voorbeeld van mijn ouders. Mijn ouders waren, net als uw ouders waarschijnlijk, wellicht niet volmaakt, absoluut niet. Maar ik ben dankbaar voor ze. En maar één ding wist ik wel van ze waren eerlijk. Mijn moeder was eerlijk. Was niet iemand die de boel bedroog of die zich van leugens bediende. Voor zover ik, ja, als grapje, maar niet echt serieus. En mijn vader kon verschrikkelijk eigenwijs zijn. Daar heb ik het een beetje van misschien, maar hij was wel eerlijk. He, als hij ernaast zat, dan zat hij er eerlijk naast, maar hij was geen leugenaar. Ze waren niet mensen die logen, echt niet. Dus ik ging ervan uit dat alle mensen wel zo'n beetje als mijn ouders zouden zijn toen ik me begon te bewegen in de maatschappij en toen ik werk ging aannemen, banen kreeg, met andere mensen te maken kreeg. Maar wat een ontgoocheling. Ik kwam erachter dat lang niet iedereen was zoals mijn ouders op het gebied van eerlijkheid. En integendeel, ik heb hele nare ervaringen opgedaan. En goed, daarom toetsen, daarom beproeven. Waarom? Omdat de schijn bedriegt. Schijn bedriegt. In Spreuken staat, in Spreuken 14 vers 12, soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde voert naar de dood. Dus het kan ons grote schade opleveren als wij ons door schijn laten misleiden. Met voetballen heb je ook wel eens gehoord van een schijnbeweging. Een schijnbeweging wil zeggen dat de man die aan de bal is, door middel van een beweging, of ook zonder bal kan dat, hij faked een beweging die hij niet inzet. En als de verdediger ingaat op de beweging, wordt hij op het verkeerde been gezet. Hij wordt als het ware misleid. Nou, in de sport is dat leuk, maar in het dagelijks leven is de schijnbeweging ronduit verkeerd, het is bedriegelijk. Wel, er is heel veel bedrog in de wereld. En heel veel mensen hebben het niet door. Die denken dat zij het zelf zijn, maar ook heel veel mensen worden misleid en aangestuurd door boze geesten. Dat klinkt heel achterlijk en middeleeuws, maar laat mij u verzekeren, dat is waar. Waarom denkt u dat er zo'n chaos is en waarom wij als mensen met al onze intelligentie, niet in staat zijn de vrede te bewaren. Nu hebben we weer het probleem weer van wit en zwart. Maar ik zeg u, het is niet alleen wit en zwart. Het zijn de Walen tegen de, hoe heet het ze ook alweer? Vlamingen. Het zijn de Hoetsies tegen de Toetsies. Het zijn de Feyenoord supporters tegen de Ajax supporters. Het is onderlinge verdeeldheid in de relatie. De man tegen de vrouw, de kinderen tegen de ouders. Wij hebben niet door, tenminste de wereld, dat we niet strijden tegen bloed en vlees, maar tegen overheden en machten en krachten. En die zetten ons tegen elkaar op. En omdat wij dat niet zien, zijn er verschrikkelijke dingen gebeurd. Echt verschrikkelijke dingen in het verleden, die nog steeds zeer doen. Maar we hebben niet door dat we misleid worden. We worden tegen elkaar uitgespeeld, in plaats van dat we elkaar helpen en bemoedigen en er voor elkaar zijn. Ik heb geschreven, er is heel veel bedrog in de wereld, want wat we zelf ervaren is al veel, maar dat is nog maar een tipje van de ijsberg. En als wij kijken naar programma's als Radar en Opgelicht, en zo zijn er meerdere van die programma's, dan zien we soms schrijnende gevallen hoe mensen worden opgelicht, hoe mensen worden bedrogen, hoe ze geld kwijtraken, bezittingen, etc. En ze schromen niet of het nou oudere mensen zijn of zwakbegaafde mensen. De mensen worden opgelicht. En daarnaast heb je natuurlijk de media die dat bekend maakt. Maar wat dacht je van de media? In Amerika kan ik bij wijze van spreken aan de hand van de uitzendingen en de nieuwsverkondiging vertellen of de zender bij de Republikeinen hoort of bij de Democraten. En dat geldt ook voor onze media. Er is geen objectieve media. Het wordt gekleurd, het wordt ingevuld, het wordt aangepast aan belangen, aan verborgen agenda's of aan subjectieve voorkeuren. We ontkomen er niet aan en je zou er bijna paranoia van worden. Je zou er bijna paranoia van worden. Want wie kun je nog vertrouwen? Wie kun je in deze wereld nog vertrouwen? En ik sprak gisteren op de vergadering met onze oudste en broeder Paul Brunings. Die zei op een gegeven ogenblik weer, het probleem met veel volksvertegenwoordigers is, ze geven niet echt om het volk. Ja, ze lachen vriendelijk in de camera en ze zeggen dat ze het voor het volk doen, maar ze doen het voor zichzelf en ze doen het voor hun zakken. Ze willen hun zakken vullen. En dat is inderdaad waar. Ook dat is een schijnvertoning. De retoriek van de politici die gewoon op hun posities uit zijn, op macht, en die heel mooi en theatraal de mensen erbij halen. En je zou bijna gaan huilen als je niet wist dat je gemanipuleerd werd. Maar is er een remedie tegen de leugen? Is er een remedie om te kunnen toetsen? Bestaat er zoiets dat we kunnen onderzoeken? Is iets nou waar of is iets nou niet waar? En we vinden een hele mooie remedie. En even kijken, mijn water staat daar, dat komt wel. Er is een hele mooie remedie en dat vinden we in Spreuken 3, vers 1 tot en met 8. Dat is een van mijn, hoe heet dat? Ja, geef maar, dankjewel. Die flesjes die vliegen hier zo, dat is heel bijzonder. Nee. En het is een van mijn favoriete Bijbelteksten. En ik ga 8 versen lezen. En daar staat: mijn zoon, vergeet mijn onderwijzingen niet. Of mijn dochter, mag je ook zo lezen als je een zuster bent. Mijn dochter. En uw hart bewaren mijn geboden. Want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Dat liefde en trouw u niet verlaten. Heel belangrijk, liefde en trouw. Heel belangrijk, ook in relaties, liefde en trouw. En als je geen liefde hebt, bid dan om liefde. En als je niet trouw bent, of bid daarom en geloof het en strek je ernaar uit en God geeft het je. Maar je moet het wel willen. Als je zegt, ik voel niet zoveel meer voor mijn partner, bid dan in alle oprechtheid, met een verlangend hart. En God geeft je weer liefde voor je partner. Maar dat is even, dat krijgt u er gratis bij. Dat liefde en trouw u niet verlaten, bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart, des beeldspraak. Dan zult u de genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Vertrouw op de Heere met uw hele hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en wijk van het kwaad Het zal medicijn zijn voor uw vlees en lafenis voor uw gebeente. Vertrouw op de Heere met je hele hart. Steun niet op je eigen inzicht. In Spreuken 28 vers 26 wordt het nog een keer bevestigd. Wie op eigen hart vertrouwt is een dwaas, maar wie in wijsheid wandelt zal ontkomen. En nou kun je zeggen, ja, wat een onzin, ik vertrouw op mijn eigen hart, ik kan mezelf toch wel vertrouwen. He, sommige mensen zeggen ook heel stoer, ik geloof niet in God, ik ben mijn eigen God. Dan denk ik, nou, een mooie God heb je dan, met alle respect. He, en ik kan toch op mezelf vertrouwen. En de Bijbel leert, en de praktijk leert, en ons eigen leven leert, nee, we kunnen niet op onszelf vertrouwen. Waarom niet? We hebben zoiets als de oude mens, de egoïstische, zelfzuchtige mens, die alleen maar aan zichzelf of aan haarzelf kan denken. We hebben een arglistig hart dat sluw is en dat manipuleert, dat probeert te intimideren, te misleiden en te verleiden. En we hebben het allemaal. Of we hadden het en we werken nu aan de nieuwe mens. Na de wedergeboorte gaan we leven in een nieuwe stijl. Dus vertrouw niet op je eigen hart. De wijsheid van God is vele malen beter en God kijkt dwars door de omstandigheden heen. Wij zien aan wat voor oog is. God ziet wat er werkelijk speelt. En een heel mooi voorbeeld, en dat lezen we ook, wie op eigen hart vertrouwt is een dwaas, maar wie in wijsheid wandelt zal ontkomen. Maar de vraag is, hoe komen we aan wijsheid? Wel, de vrezen des Heren is het begin van wijsheid. Dus het ontzag en het respect en het gehoorzamen van God geeft wijsheid. Daar begint de wijsheid. Maar goed, nogmaals, schijn bedriegt. Schijn bedriegt. En we kunnen het bijvoorbeeld lezen in de geschiedenis van de Gibeonieten. Toen Jozua het beloofde land veroverde, Kanaan, toen was de reputatie van het leger van Israël, maar vooral van wat God had gedaan, was ze vooruitgegaan. En al de volken beefden, sommigen sloten bondgenootschappen, maar de Gibeonieten kwamen met list. Zij gingen naar Jozua. En oh ja, voordat ik dat vergeet. Sommigen hebben moeite dat God zo rigide afrekende met de volken in die landen. Dat vinden ze niet passen bij een God van liefde. Maar laat me u dit vertellen, God is niet alleen een God van liefde, God is ook een rechtvaardige God. En God ziet niet voorbij aan de zonde. En de volkeren in die tijd waren ronduit bezeten. Hoe bezeten? Nou, als jij seks hebt met dieren, dan ben je niet echt fris volgens mij. En als jij je kinderen met vuuroffers, zonen en dochters aan je goden offert, ze levend laat verbranden, dan ben je bezeten. Dan heb je geen psychische stoornis, dan ben je bezeten. En omdat er nog geen bevrijding was in die dagen, en bezetenheid als een coronavirus voor de ziel is en mensen kon infecteren, moesten de volken met de ban geslagen worden. Het is hard om te zeggen, maar niemand verwijt de geallieerden dat ze de steden in Nazi-Duitsland hebben gebombardeerd. En niemand verwijt bevrijdingslegers die dictatoriale regimes met mannenmacht hebben uitgeroeid. Het is gerechtvaardigd op grond van de gruwelijkheden die daar waarmee moest worden afgerekend. En zo mocht Jozua ook dat land innemen. 400 jaar had God de volken de tijd gegeven, maar toen was de maat vol. En Jozua rukt op, maar de Gibeonieten vrezen Israël en ze komen met een list. We kunnen dat lezen in Jozua 9. En ze nemen verkruimeld brood dat helemaal is uitgedroogd. Hun schoenen maken ze lelijk, hun kleren als zijnde versleten. De wijnzakken zijn leeg en hun baarden zijn en hun haren zijn lang. En ze komen met een list bij Jozua en ze zeggen, we hebben van jullie gehoord en wij komen uit een ver land en wij willen een verbond met jullie sluiten. Willen jullie een verbond met ons sluiten? En de mannen van Israël, die trappen erin en Jozua ook. En ze kijken en ze zien dat brood, en ja, het is helemaal verkruimeld, het lijkt wel stof inmiddels. En de wijnzakken, die zijn versleten en hun schoenen, en moet je kijken, hun haren zijn lang en ze zien er vermoeid en alsof ze weken hadden gereisd. En ze trappen erin. Maar wat blijkt, deze Gibeonieten komen helemaal niet uit een ver land, ze komen uit Kanaan. En ze wonen op een hele korte afstand van de Israëlieten. Maar het verbond is gesloten. En we gaan even lezen wat we vinden in Joshua 9. Daar lezen we Joshua 9 vers 12 tot en met 16. Dan zeggen deze mannen, de Gibeonieten, tegen Joshua en tegen de oudsten: dit is ons brood. Waarom hebben wij het als voedsel, teerkost, uit onze huizen meegenomen? Op de dag toen wij naar u op reis gingen. En nu zie, het is droog, het is een en al kruimels. En dit zijn de wijnzakken die nieuw waren toen wij ze vulden. En zie, ze zijn gescheurd. En dit zijn onze kleren en onze schoenen. Ze zijn versleten van de zeer lange tocht. Hierop namen de mannen, dat zijn de Israëlieten, van hun teerkost. Ze bekeken dus het eten. Maar zij raadpleegden de Heere niet. Maar zij raadpleegden de Heere. Ze keken gewoon wat voor ogen was. En wij lazen in onze hoofdtekst, geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproef de geesten, toets of ze uit God zijn. Nou, hoe moeten we toetsen? Ik had u al verteld, Spreuken 3 vers 1 tot en met 8. Maar ik heb nog 6 korte punten. En die wil ik heel kort met u delen. Neem nooit te snel, punt 1, een beslissing. Neem de tijd die ervoor nodig is voor u beslissingen neemt. Vooral belangrijke beslissingen. We moeten onszelf beheersen, hoe graag we ook willen. En handel ook niet in paniek of in angst. Ik heb wel eens een fout gemaakt. En wel meerdere misschien, dat ik in paniek raakte lichtelijk. En ik was de dag ook niet eens goed begonnen met gebed. Zul je altijd zien dat je bescherming even weg is. En ik, in paniek dacht ik, oh, ik moet handelen. Maar ik had rustig moeten blijven. En gelukkig is het goed afgelopen. Dus neem nooit te snel een beslissing. Wacht met die beslissing. Neem de tijd die ervoor nodig is om uit te zoeken. En ervoor te zorgen dat je de juiste beslissing neemt. En kijk ook niet wat voor oog is, hè. Laat je niet misleiden, want schijn bedriegt. 2. Bid God om raad en om wijsheid. Wees bereid om zijn wil te doen. We moeten altijd bereid zijn om de wil te doen. Als we God om wijsheid vragen, als we God om raad vragen, dan moeten we ook bereid zijn natuurlijk, als hij die raad geeft, dat we ons daaraan houden. Ik zal nooit vergeten, en dat is een domme fout, een beginnersfout zou ik bijna zeggen, maar we maken hem allemaal. Marion en ik stonden op het punt te trouwen en wij wilden een flat kopen in het Juliana-plantsoen. En wij hadden een leuke flat gezien, een vierkamerflat, 4 hoog. En ik maakte een deal met de Heer en ik zal niet zeggen wat die deal was, maar ik zeg: Heere, als dat gebeurt, dan weet ik dat het van u is en dan gaat het door. Goed, om een lang verhaal kort te maken, dat teken kwam niet. Maar ik was zo enthousiast dat ik me niet hield aan de afspraak die ik met de Heer gemaakt had. Een domme fout. Een domme fout die ons heel veel geld had kunnen kosten. Plus een stuk woongenot dat we zouden ontberen. Maar door Gods genade en mijn schoonmoeder in dit geval, is het heel anders gelopen en is God genadig geweest, heeft hij ingegrepen en zijn we voor dingen behoed. Dus als we God om raad vragen, dat is mijn punt. En hij adviseert tegen ons gevoel in, maar hij adviseert, hij maakt duidelijk, luister maar liever naar hem. Voorkom je een hoop leed, ook op lange termijn. We moeten opletten of we Gods vrede in het hart ervaren. Als wij met God wandelen, hebben we een redelijke vrede. Natuurlijk zijn we wel eens gespannen voor een examen, een tentamen, nieuwe situaties in ons leven. Maar we moeten die vrede van God ervaren. En als we die kwijtraken bij beslissing, als we onrustig worden, is dat vaak een aanwijzing dat de Heilige Geest ons iets duidelijk maakt. Dat hij het er niet mee eens is. En Jacobus leert, als wij wijsheid tekort schieten, om wijsheid verlegen zitten, mogen we naar God gaan. Wij mogen hem om wijsheid vragen en hij geeft ons wijsheid zonder verwijt. Maar, zegt Jacobus, de halfbroer van Jezus, we moeten niet twijfelen. We moeten geloven dat als we het vragen, dat we het ontvangen. Anders lijken we op een golf van de zee. Gaan we op en neer, ongestadig. Dus daar moeten we ons ook in uitstrekken. 3. Kijk of bepaalde zaken niet in tegenspraak zijn met de Bijbel. Als dat zo is, is het helemaal een non-deal. Kom niet met je arglistig hart en zeg, ja, het is wel tegen Gods wil in, maar, nee, niet maar, als het tegen Gods wil is, no go, non-deal. En zorg dan omdat je ook het woord kent. In Hosea 4 zegt God, mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis. We hebben kennis nodig om ons te beschermen tegen de lagen en de listen. Kijk ook naar de vrucht van iemands karakter als je zaken met iemand doet. Hoe is zijn levensstijl? En de vrucht van, ik zeg maar wat, Poetin is overduidelijk, en van bepaalde klassieke leiders, ook van Trump. Maar wij kunnen natuurlijk nooit zo dichtbij komen dat we exact de vruchten kunnen zien. Hè? We hebben redelijke vermoedens. En dat geldt ook voor minder belangrijke of minder bekende personen. Dus om te kunnen zien of er vrucht is, moet je wel heel dichtbij iemand zijn. Wil je echt kunnen kijken of er vrucht is, of dat het plastic fruit is wat je ziet. Toen Jezus de vijgenboom, voordat hij de vijgenboom vervloekte, zag hij de vijgenboom en hij liep erop aan. En toen hij vlak bij de vijgenboom was, zag hij geen vruchten. Dus hij moest dichterbij komen om te kijken of daar vrucht aan die boom was. En dat geldt ook voor ons. Kon Jezus niet weten dat er geen vrucht aan die... Natuurlijk kon hij dat wel. Maar dit was ook een les voor de discipelen. Later wordt die boom vervloekt en wordt die erg droog. De volgende dag is hij verdord. Dus de vrucht in iemands leven. Hoe is iemands karakter? Hoe is iemand privé? Wat weten we van hem? Want iedereen kan hele mooie dingen vertellen voor de camera. En hele mooie dingen schrijven in pamfletten. En al die praatjesmakers, we zien ze iedere week weer op tv met hun mooie verhalen. Maar ondertussen. 4. Was dus, kijk naar de vrucht. Check iemands leven of de organisatie, de business. Kijk of het kosher is. Kijk of het klopt. Want je kan allemaal prachtige, verschrikkelijke foto's tonen van mensen in nood. En dan word je op gemanipuleerd en in je hart wil je geven. En dan blijkt dat je aan een oplichtersorganisatie geeft. Dus controleer waar je geld naartoe gaat. Check of deze organisaties betrouwbaar zijn. Check het echt. Voor je persoonlijk leven, vraag advies aan betrouwbare en kundige mensen. Ga niet over één nacht ijs. Zoek mensen met kennis van zaken die integer zijn, liefst gelovigen. Bespreek de zaken. Maar maak je eigen keuze uiteindelijk. Maar betrek ze erin. En vraag 6, ook weer in het algemeen, het grotere plaatje. Zoek naar referenties. Vraag naar referenties. Mensen die ervaring hebben met bedrijven of met organisaties. Daar wordt niet voor niks naar gevraagd. Maar het belangrijkste middel blijft. Een leven in vertrouwen en toewijding aan God. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen, zegt de Heer, zullen je bovendien geschonken worden. We moeten met de Heer wandelen, bereid zijn zijn wil te doen. Hem te kennen in al onze wegen. En dat kunnen ook hele triviale zaken zijn. Sommige mensen nemen er soms aanstoot aan. Dat als je kleding gaat kopen, dat je God vraagt om een zegen over je aankopen. En dat nemen ze aanstoot aan en zeggen ze, hoe kun je dat nou bidden voor je kleding? Hoe kun je daar nou voor bidden? Er is een wereld die is in nood en er zijn kinderen die lijden honger. Ga liever daarvoor bidden. Mag je ook voor bidden? Mag je ook je geld aangeven? Geef eerst je geld voordat je kritiek levert. Maar je mag hem kennen in al je wegen. Al je wegen. En dat geldt ook als je kleding koopt. Dat geldt ook als je op zoek gaat naar iets. Je mag hem kennen in al je wegen. En natuurlijk is het koninkrijk van God en het geestelijk welzijn nummer 1. Maar die andere dingen zijn ook niet onbelangrijk. Toen de vrouw met de albasten kruik de olie over het hoofd van Jezus goot en over zijn voeten en het droogde met haar haren, toen schreeuwden ze allemaal, Judas voorop, de verrader, die schreeuwen het hardst. De hardste schreeuwers moet je het voorzichtigst mee zijn. Oh, die olie die had verkocht kunnen worden en voor het geld hadden we de armen kunnen helpen. En toen zei Jezus, wat maak je je druk? De armen heb je altijd. Je kan altijd voor de armen zorgen, zoals Jezus deed. Maar deze vrouw heeft mijn begrafenis voorbereid. Laat haar met rust. En Jezus zei zelfs, overal waar dit evangelie wordt verkondigd, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden. Ja, we mogen God kennen in al onze wegen. Het is verreweg het beste. God weet het. Mensen zien aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart. God ziet werkelijk hoe het is. En daarom vertrouw op de Heer met je hele hart. Steun niet op je eigen inzicht. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij jouw paden recht maken. Maar laat liefde en trouw je ook niet verlaten. Laat die voortdurend bij je zijn. Koester en bewaar ze. En God zal je leiden. En blijf maar dicht bij hem. In een wereld die van leugen aan elkaar hangt. Prinses Beatrix, toen ze koningin was, zei de leugen regeert. En hoe had ze het bij het rechte eind? Want de overste van deze wereld is de grootste leugenaar aller tijden. Hij is de vader van de leugen. En wij kunnen hem alleen verslaan door de waarheid. En de waarheid, dat is Jezus. Die heeft gezegd, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En die mogen we zoeken met ons hele hart. Amen.